zitten in een serie Pursuing His Presence, het najagen van zijn aanwezigheid. Vindt zijn oorsprong de conferentie in Amerika in een preek die Randy Remington hield. We kiezen voor de Engelse titel, omdat ik vind dat die slecht te vertalen is. En we zitten de komende weken in deze serie. Ik zeg gisteren tegen Marian, ik denk dat ik nog één zondag heb en dan is Johannes dood. Misschien dat ik het kan rekken naar twee. Dat betekent niet dat daarmee de serie stopt. Maar dan gaan we zien hoe dat we het najagen van de Heer aan de hand van het leven van iemand anders gaan bestuderen. En dit gaat over zijn aanwezigheid najagen in onze diensten. Niet alleen erover preken, niet alleen erover praten, niet alleen erover zingen. Maar ons ook tijdens de momenten van samen zijn daarna uitstrekken en waar dat kan in de praktijk brengen. We zijn begonnen met het leven van Johannes. En letterlijk zegt, er komt een einde aan binnenkort. En dan gaan we zien wat er verder gaat gebeuren. En in deze serie, in het leven van Johannes, maar ook als we naar anderen gaan kijken, nemen we kleine stapjes. Omdat we dit echt gewoon tot ons willen nemen en willen kauwen. En als het gaat over het najagen van zijn aanwezigheid, hij woont in ons. We hoeven niet op de fiets achter God aan, hij woont in ons. Maar gaat het over zijn aanwezigheid najagen in bepaalde gebieden, in bepaalde situaties, in bepaalde momenten van het leven. En in alles moet je dit weten, en die blijf ik herhalen door de hele serie heen. Pursuing his presence begint met het weten dat hij jou eerst zocht. Dat hij je eerst heeft lief gehad en dat alles wat daarop volgt, voortkomt uit zijn liefde voor ons. De eerste week hebben we het gehad over de aankondiging van de komst van Johannes. En we hebben gezien hoe de ongeboren Johannes opspringt in de moederschoot. Wanneer de ongeboren Messias de ruimte binnenstapt. En we hebben stilgestaan bij het najagen van zijn aanwezigheid als een kind. De week daarna zijn we gaan kijken, hebben we de geschiedenis verder ontwikkeld of doorgelopen. We hebben gezien dat Johannes geboren werd. En vervolgens zijn we stilgestaan bij deze. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. En we weten inmiddels dat dat gebeurde in de woestijn. Een zeer, zeer, zeer jonge Johannes vestigt zich in de woestijn. Waar deze jonge jongen in de aanwezigheid van de Heer zijn hart versmelt met dat van de Heer. Daarna hebben we gekeken naar zijn aanwezigheid najagen in de gehoorzaamheid. We hebben gezien hoe het hart van God ernaar uitgaat om onze paden recht te maken, bergen en heuvels te slechten en hobbelige wegen voor ons te effenen. En hoe dat die aanwezigheid baanbreekt door gehoorzaamheid aan wat hij zegt. Toen hadden we Rico bezoek. En vorige week zaten we in de hoek van vrij stevige taal die Johannes spreekt en waarmee die geestelijke arrogantie adresseert. Waarmee hij zei, denk niet dat je kan zeggen, ik ben Abrahams kinderen en daarom komt het wel goed. Breng vruchten voort in je leven die het leven waardig zijn. En dan zegt hij, die het nieuwe leven waardig zijn. En beroep je niet op je afkomst. En we hebben gezien hoe we onszelf soms op onze afkomst kunnen beroepen binnen de kerkelijke tradities. Wij Pinkstermensen, hè, of wij hervormden, of wij uitgereformeerden, of wij charismatische, of wij, noem maar op. En dit gaat niet over je beroepen op je afkomst of op datgene waarvan jij denkt dat juist is. Dit gaat over vruchten voortbrengen die het nieuwe leven waardig zijn. En dan zegt hij van joh, jaag de aanwezigheid van de Heer na in alles wat je doet. En weet je nog, hij had drie groepen, de gewone mensen. En zei ze, hoe moeten we dat dan doen? Zegt hij, nou, als je iets dubbel hebt, geef je het weg. Wat? Nou, gewoon dat. Als je iets dubbel hebt, geef je het weg. Oh, en als je toevallig meer gekookt hebt dan ik je zelf op kan, dan geef je dat aan iemand die het niet heeft. Zo simpel, ja, zo simpel. Dat zijn vruchten waarin het nieuwe leven baanbreekt. En dan zeggen de tollenaars, en wij dan? En dan zegt hij niet van, je mag nooit meer tollenaar zijn. Weet je, dan zegt hij, joh, doe het eerlijk. Pers niemand af, vraag niet te veel. En de soldaten, en wij dan? Zegt hij, nou, simpel. Zorg dat je nooit je macht misbruikt. En dat je tevreden bent met je soldij, zodat je je niet om kan laten kopen voor dingen waar of dat je eigenlijk niet voor om moet laten kopen. Jaag mijn aanwezigheid na in alle dingen. Zelfs in de dingen waarvan wij zouden zeggen, maar die horen toch niet. Nou, als je denkt dat we het topje bereikt hebben als je zegt, jaag hem na in alle dingen, ga ik vandaag nog een stapje verder dan vorige week. En ik ga het vandaag hebben over het najagen van hem in een heel specifiek gebied van alle dingen. En voor ik dat ga doen, En dat is iets waarvan ik de indruk had dat de Heer dat vanmorgen tegen me zei in de voorbereiding, in het eerste stuk van de dienst. In deze preek zal je horen dat het woord zonde nog wel eens valt. En voor ik het daarover ga hebben, wil ik dat we de juiste definitie hebben. Zonde is niet datgene doen wat het leuk en lekker is en wat God verboden heeft. Dat hebben we heel vaak door de eeuwen heen ervan gemaakt, hè? Alles wat leuk en lekker heeft, heeft God verboden. Dat mag niet, dat is zonde. En vervolgens zit hij bovenin, minpunt, en houdt hij de score bij. We dienen een vader die het allerbeste wil voor ons. Voor ons allemaal. En die zegt, en dit is de manier waarop je dat kan bereiken. Dit is de manier waarop ik mijn aanwezigheid in jouw leven tot zegen kan laten zijn. Jij neemt de beslissing en ik geef de zegen. Was wat Tilly vanmorgen doorgaf als iets wat de Heer voor vandaag zei. En dan zegt hij, en het doen van zonde is het doen van een handeling waarmee je mijn zegen en mijn doel in je leven mist. Dus op het moment dat Marianne en ik het ja-woord aan elkaar gegeven hebben en Gods zegen uitgenodigd hebben in ons huwelijk, is het doel dat we samen gelukkig zijn en dat we elkaar dienen en dat we eervol met elkaar omgaan. Als ik een zonde bega die daaraan knaagt, mis ik het doel en mis ik de maximale zegen in onze relatie. En het vervelende is, we zitten hier samen in, als ik dat doe, heeft zij er ook effect van. Dus als het gaat over zonde, is dit niet iets waarvan boven in de hemel iemand zegt, foei, dat mag niet, en als je het toch doet, krijg je straf. Zonde is het doen van een handeling waarmee je de zegen en Gods doel in je leven, of althans het maximale daarvan, mist. Hebben we allemaal dezelfde definitie van zonde? Ga ik die niet meer uitleggen. Goed, we gaan vandaag een stapje verder. En lees eens met me mee, Matteüs 3 vanaf vers 13. Johannes is volop aan dopen en hij heeft net zijn statement gemaakt naar de arrogantie, hè, de geestelijke arrogantie, adderen gebroed. En denk nou niet dat je je zomaar kan beroepen op wie je bent en je moet vruchten voortbrengen. En hij heeft net dat hele stuk gehad wat we vorige week besproken hebben en dan komt Jezus op de proppen. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Hij kwam niet toevallig langs. Het was niet dat hij aankwam en denkt, goh, leuk, doe ook mee. Hij komt met deze reden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? En Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdalen. En uit de hemel klonk, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Jezus komt naar de Jordaan, waar Johannes aan het dopen is en waar de mensen massa's toestromen om zich te laten dopen. Onder zijn oproep, bekeer je, leg je oude leven af, stop met de dingen, zonde, die je niet leiden tot het doel van God in je leven en ga een ander leven leiden. En dan midden in die dynamiek komt Jezus en die zegt, ik wil ook gedoopt worden. Ik snap Johannes wel, toch? Zegt, nee, echt niet. Hij wist wie die was. Al van voordat hij geboren was. Hij sprong op in de moederschoot toen Maria met de ongeboren Jezus in haar baarmoeder binnenstapte. Hij heeft zoiets, maar u bent de Messias. U bent degene waar ik de weg voor aan het voorbereiden ben. En ik u dopen? Even wacht, ik heb van uw vader gehoord dat dit een doop is tot bekering. Baptismo, metanoia, veranderd worden in uw denken. U moet niet veranderd worden in uw denken. Ik moet veranderd worden in mijn denken door u. En kortsluiting. En ik snap het. Ik had precies hetzelfde gehad. En dan zegt Jezus, nee joh, laat nou maar gebeuren, want het is goed. Oké, zegt Johannes. Dat is hoe het hier zo'n beetje staat. Weet je, wij hobbelen heel vaak over dit zinnetje heen. Of we leggen het uit als Jezus was gehoorzaam, wat hij ook was. Gehoorzaam aan de instelling die God gegeven had. Soms zeggen wij, hij geeft het voorbeeld, en dat is ook zo. Hij is ons in alles voorgegaan, dus hij geeft het voorbeeld. Maar dit gaat een tandje dieper dan het goede voorbeeld geven. En weet je, de woordkeus van de NBV maakt het wel heel makkelijk. Dus ik ga even leunen op de NBG, waar de woorden iets anders gebruikt worden. Deze. Deze had je al moeten zien. De NBG zegt dit. Jezus echter antwoordde en zei, laat mij thans geworden. Niet, joh, laat het nou maar doen. Nee, dit moet aan mij plaatsvinden. Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Nou, hier zit de woordstudies in. Als je kijkt naar het woordje alle, daar staat ieder, elk, alles, het geheel, alle dingen, collectief en individueel. Wat Jezus hier zegt, is dit. Hij zegt, dit moet gebeuren, zodat ieder individu, inclusief ikzelf, datgene doet wat God heeft opgedragen, zodat in de verzameling van het complete verzameling van individuen het collectief tot stand komt. Snap je dat? Als je een legpuzzel van 1000 stukjes hebt en je mist er één, waar kijk je naar? Is die dan nog compleet? Vaak belanden die in de prullenbak. Dus wat Jezus zegt is dit. Dit is niet iets wat met een quick fix voor allen te regelen is. Dit is iets waar ieder zelf de stap in mag nemen. En daar waar of dat het iets bewerkstelligt voor de mensheid, gaat ook deze mens, de mens Jezus, daar deel van uit moeten maken, zodat alle individuen gezamenlijk ervoor zorgen dat het collectief compleet is. Pakken we die? Dus hij zegt van, jongen, dit is nodig om alle gerechtigheid te vervullen. Nou, dan komt het volgende woord, gerechtigheid. En daar staat de brede zin, de toestand van iemand die hoort, zoals hij hoort te zijn, rechtvaardigheid en de toestand die voor God aanvaardbaar is. Dit gaat over een situatie die ontstaat waarin wij God de Vader onder ogen kunnen komen. Wat zei hij? Wat? En dan zegt hij, zo was het vanaf het allereerste begin bedoeld. Hoort te zijn vindt zijn oorsprong in toen God met Adam in de avondkoelte wandelde. Hier ontstaat de situatie waarin alles wegvalt wat in de weg zit om samen met God te wandelen op de manier zoals het van oorsprong bedoeld was. En dan zegt hij, deze stap gaat ervoor zorgen dat voor ons allemaal die status weer aanbreekt en weer binnen bereik komt. Vind je dat niet geweldig? Dat is wat anders dan, ja, joh, doe nou maar eens een goed voorbeeld, toch? Er gebeurt wel iets meer. Oh, en als het gaat over volmaken, dat betekent echt, echt, echt volmaken. Zodanig totdat de volle maat, dat er niets aan ontbreekt. Dit gaat over volledig herstel, volledig terugbrengen op die plaats waar of dat de situatie zodanig was dat de gerechtigheid van God aanwezig was, zodat je met hem in de avondkoelte kan wandelen. Daar gebeurt nogal wat, vind je niet? Wat Jezus hier zegt is dit. Hij zegt, Johannes, ik snap het. Ik snap dat je in de war bent. En ik heb ook geen zonde gedaan die ik hier kon beleiden. Is geen zonde waar je niet van weet of zo. Er gaat niks mis met het masterplan van God. Ik ben nog steeds vrij van zonde. Maar ik moet deze stap nemen, zodat de verzameling van individuen compleet is, zodat Gods gerechtigheid voor het collectief to the max vol wordt en compleet wordt. Vind je dat niet fantastisch? Dopen, als we het onderwijs van Jezus verder lezen, gaat over de stap die wij als zondige mensen kunnen nemen om het koninkrijk binnen te gaan. Dit gaat niet over redding. Het is niet zo dat Jezus zegt, ja, de stap van doop leidt tot zaligheid. Als je bewijs wil, de misdadiger aan het kruis. Wordt aan het kruis genageld, beleidt op het laatste moment van zijn leven dat hij Jezus als Heer ziet. En Jezus zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Er is niemand die hem tussentijds van het kruis afgehaald heeft, gedoopt heeft en hem teruggespijkerd heeft. Dus doop, en dat zegt hij ook, als hij met Nicodemus aan het gesprek is, zegt hij, joh, dit is de manier om na wedergeboorte terug het koninkrijk in te stappen. Om samen met God te komen op de plek die de mens van oorsprong had. Namens God zijn heerschappij uitvoeren. Zonder dat er iets is wat ons in de weg staat. Dit gaat niet over met je hakken over de sloot de hemel ingaan en daar de eeuwigheid doorbrengen. Dit gaat over gerechtvaardigd worden. Gods gerechtigheid opnieuw aan kunnen trekken. In het hier en nu. En later als hij terugkomt in de volkomenheid in het koninkrijk. Dus wat hij hier zegt is niet van, nou, dit moet ik doen, want anders dan komen mensen niet in de hemel, gaan mensen niet de eeuwigheid bij God doorbrengen. Daarvoor gaat hij aan het kruis en dat is meer dan voldoende. Hij zegt, nee, wacht even. Wat ik hier ga doen is, dit gaat over de stap die wij mogen nemen om als volledig volwaardig gerechtvaardigd burger het koninkrijk in te stappen. En nog voordat Jezus afrekent met de zonde die ons vergeving in de weg zit, effent hij het pad dat vergeven mensen door dit pad heen de gerechtigheid van God opnieuw kunnen omarmen en dat hij ten volle aanwezig kan zijn onder Gods kinderen, zodat het koninkrijk van God in en door jou heen baan kan breken. Dit is baanbrekend werk. Hoewel Jezus zelf zonder zonde was, zegt hij tegen Johannes dat hij deze stap moet nemen. Hij moet door hem gedoopt worden, zodat voor iedereen, ook voor jou en mij, ook voor iedereen die na ons dit besluit nog gaat nemen, de gerechtigheid van God vol zal zijn. Niet beperkt, niet gelimiteerd, vol in de mate waarin dat die vol kan zijn. Volledig, tot het randje. Zo'n glas wat je niet door kan geven, weet je wel? Dat... Ja. De trechter gaat over vervulling. Gaat over de vervulling met de Heilige Geest. En dit baant de weg daarvoor. Ja, kom ik zo op. Nou is het niet zo dat dit een algemene quick fix is. Het is niet zo dat Jezus zegt, nou, op het moment dat ik onderga en weer boven kom, is voor de hele wereld in één keer, voor het hele heelal, de gerechtigheid van God vervuld. Hij zegt, wat ik doe is, ik baan de weg voor iedereen die deze weg volgt en die mij hierin volgt, dat die gerechtigheid ten volle baan kan breken in zijn of haar leven. Dat is wat hier gebeurt. Nou. Nu hebben we het concept van waarom dat hij tegen Johannes zegt van, dit moet gebeuren, toch? Om nou goed te begrijpen wat er nou echt gebeurt, want dit is alleen maar het concept, we snappen de handeling en het doel waar het toe dient, moeten we even een uitstapje maken naar een paar Oude Testamentteksten. Lees eens met me mee Jesaja. Jesaja 53, vers 12. Wij lezen van Jesaja 53 vaak alleen het eerste stuk, hè? Dat hij een mens was en dat hij niet schoon van aanzien was. En we kennen hem als een geplaagde en al die dingen nog wel meer. Dat doen we vaak rondom het lijden, dat we die lezen. Maar dit stuk lezen we niet zo vaak. Jesaja 53, vers 12. Daarom, om alles wat er daarvoor staat, zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen. Dat gaat over de heerschappij die volgt op het offer. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld. Even wachten, dit gaat over Jezus. Maar die was toch zonder zonde? Die heeft toch nooit iets overtreden? Die was toch, terwijl hij zich voor vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Nu ga ik even naar NBV. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood. Punt. En zich tot zondaars liet rekenen. Jezus laat zich dopen en betreedt daarmee het pad van zondaren wat leidt naar het koninkrijk van God in een gebroken wereld. En hoewel hij zelf geen zonde gedaan had, alsjeblieft, laten we dat vasthouden, nam hij wel alle zonden van de mensheid op zich. Iedere daad die het doel van God miste. Iedere daad waarmee de zegen van God niet baan kon breken. Van de hele mensheid, wat gebeurd was, wat toen gebeurde en wat nog moest gebeuren. En daarom zegt Jesaja dat hij die van zichzelf zonder zonde was, tot de zondaren gerekend wordt. Een perfecte, zondeloze Jezus vereenzelvigt zichzelf met onze zonden, met jou en mijn zonden. Niet alleen om ze te vergeven, maar om zo het pad naar Gods gerechtigheid te banen. Kun je dat voorstellen? Echt niet. Weet je, de gerechtigheid van God te vervullen voor zondige mensen zoals jij en ik, zodat we niet alleen gered de eeuwigheid in kunnen, maar zodat we ook het koninkrijk kunnen betreden en dat uit kunnen leven in het hier en nu. Om zo zijn lichaam te zijn in een gebroken wereld, om zo zijn missie voort te kunnen zetten. Weet je, vergeven is één. Maar dan komen op het punt dat je na die vergeving weer volledig gerechtvaardigd bent en dat de gerechtigheid weer op je rust, is iets heel anders. Herken je dat? Maar en ik zijn bijna 35 jaar getrouwd. En er is in 35 jaar heus wel eens een keer wat misgegaan. En dan is de vergeving daar, maar dat voelt nog niet goed. En dan is de vergeving daar, maar dat wil nog niet zeggen dat we meteen weer de vreugde in het huis terug hebben. Ja, je bent toch vergeven, kan wel zijn. Maar. En dat is waar de gerechtigheid terug moet komen. We gaan elkaar weer het vertrouwen geven. We gaan elkaar weer de eer geven. We gaan elkaar weer op handen dragen. We gaan elkaar weer. Dat is waar de gerechtigheid voorbij komt. Jezus zegt, even wachten, je bent bedoeld om mijn missie te volbrengen. Je bent bedoeld om in het koninkrijk te wandelen. Sterker nog, je bent bedoeld om het koninkrijk van God baan te laten breken in een wereld die ernaar smacht. Dat red je niet met alleen vergeven zijn. Want dan zeg je, ja, ik ben vergeven, maar och, ik ellendig mens, ik ben vergeven, maar als je eens wist. Hij zegt, nee, na de vergeving komt de gerechtigheid, zodat je met eer als kinderen van de Vader, als koningskinderen, het koninkrijk kan betreden. Zijn aanwezigheid stapt het domein van onze zonde binnen, om door zijn aanwezigheid daar Gods gerechtigheid, die nodig is om ons intrede te doen in het koninkrijk, te bewerkstelligen. Een zondeloze Jezus stapt het domein binnen van jou en mijn zonde. En zegt, mijn aanwezigheid gaat hier verandering brengen. Zodat de gevolgen die ontstaan in de daad waarin je Gods genade mist, of waarin je Gods plan en zijn zegen mist, niet aan je blijven kleven. En niet dat je kreupel door het leven moet, weliswaar vergeven, maar nog steeds kreupel door de stokslagen van de vijand. Hij zegt, hier komt de gerechtigheid van God. Jongens, ik ben gerechtvaardigd door de Allerhoogste. Jij, weet je niet wat er misgaat? Ja, dat weet ik wel, daar ben ik voor vergeven. En ik ben gerechtvaardigd, vandaar dat ik daarna opnieuw het koninkrijk van God in zijn volheid uit mag leven en kan vertegenwoordigen. Dat is wat hier gebeurt. Wat zei jij? Dat is goed nieuws. Amen. En hij doet dit op een niveau dat vereenzelvigen met onze zonde, met het domein van onze zonde. Dat Jesaja zegt, hierdoor wordt hij tot de overtreders, tot de zondaars gerekend. En hij doet dit aan gehoorzaamheid aan de Vader, want er staat dat hij Gods gerechtigheid vol wil maken. En zal ik je wat vertellen? Nog voor de komst van Jezus deed de Vader dit zelf. En nogmaals, ik zei net van om even goed de dynamiek te pakken, moeten we even door een paar oude testamentteksten heen. Want de Vader deed dit zelf in het oude verbond. En hier heb ik een beetje geworsteld, want in mijn hoofd gaat dit kortsluiting geven. Een zondeloze Jezus die het domein van mijn zonde binnenstapt. Tot voor kort had ik het concept van, nee. Weet je, hij heeft ze gedragen. Maar er was een zondeloze Jezus die ze draagt en daarna heeft hij ze afgegooid en hij was en bleef altijd volmaakt. Jesaja zegt, door wat hij voor jou deed, werd hij tot zondaar gerekend. Hij vereenzelvigde zich er zo ver mee dat hij tot zondaar gerekend werd terwijl hij het zelf niet gedaan had. En dan zegt hij, daarmee vervul ik Gods genade. Kijk wat de Vader deed in het Oude Testament. Psalm 118. In mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp in zijn paleis, de verheven plek van God, hoorde hij mijn stem, mijn roepen, bereikte zijn oren. Nou, en toen heeft hij vanaf zijn paleis een bode gestuurd en gezegd, ik ben vergeven en nu is het allemaal weer goed. Nee. Als hij dit hoort, schudde en schokte de aarde, de bergen trilden op hun grondvesten en beefde, omdat hij vlamde van woede over wat er met mij gebeurde en over hoe dat mijn nood me buiten mijn bestemming hield. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond. Hij spuwde hete as. Hij schoof de hemel open en daalde af. Het is een God die zegt, even wachten, als het dit effect hebt, kom ik zelf. Ken je die situaties vroeger op de lagere school? Zei, ik ga mijn vader roepen hoor. Dit is, ik heb mijn vader geroepen. En die hoort wat de impact is van het onrecht, wat het kreng, wat we Satan noemen, teweeg brengt onder de mensen. En dan zegt hij, als dat is wat het is, komt het, de rook uit mijn neus en het vuur uit mijn mond. Ik scheur de hemel open en ik kom naar beneden to take care of business. En hoe doet hij dat? Hij bestijgt een gerub en hij vliegt als... Het is prachtig jongens, hier moet je films van maken. Narnia, eat your heart out. En zwevend op de vleugels van de wind. En hij maakte van het donker zijn schuilplaats. Hij trok een tent om zich heen van duister water en dichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit. En wolken joegen voort, hagel en gloeiende as. De psalmist heeft het over het moment dat God zegt, ik zal zelf onder je wonen, ik zal met je mee optrekken. En verschijnt in een wolkkolom. En het is deze week, en ik heb je ook al lastig gevallen met wat van mijn doorworstelingen, dat het me voor het eerst duidelijk wordt dat God die zegt, ik ben het licht, zich voor jou en mij hult in duisternis, om vanuit de duisternis van de wolk aanwezig te kunnen zijn in onze duistere, gebroken, zondige wereld. En de Almachtige zegt, ik kom zelf en mijn heiligheid kan nooit bestaan in de gebrokenheid waar jij verkeert. En jouw zondige leven kan nooit in de heiligheid van mijn aanwezigheid zijn. En ik zal mezelf hullen in duisternis. Hij betreedt het domein van de duisternis, zodat ik aanwezig kan zijn op de plaats waar de vijand je afranselt. En ik kom zelf en take care of business. Het is jou en mijn God, die zich bekleedt met duisternis. Ja, maar één tekst is een beetje smal, klopt. Ik heb er meer. 1 Koningen 8, vers 10 tot 13. Inwijding van de tempel. Jongens, ik heb hier zo vaak over gepreekt. Ik heb dit zo vaak benoemd. In het voorbeeld van energemeta, de energie van God die binnenstapt aan niemand die op zijn voeten kan blijven staan in de tempel. Maar luister wat er staat. Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel. Niet de Heer, de wolk. Die wolk waar de psalmist het over heeft. En de priesters konden niet meer hun dienst verrichten. Ze konden niet op hun voeten blijven staan, want de majesteit van de Heer vulde de tempel. En toen sprak Salomo, Heer, u hebt gezegd dat u in een donkere wolk wilde wonen. Wat? De Almachtige heeft gezegd, ik zal in een donkere wolk wonen, zodat ik in de duisternis gehuld in jouw aanwezigheid kan zijn. Wel nu, ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd, waar u voor altijd uw woning kan zijn. Met andere woorden, Heer, u mag uit de wolk stappen. Dat is wat hij zegt. Het is nu een prachtige tempel. En we zullen netjes afsluiten met een gordijn. En we zullen niet spieken. Uw heiligheid kan daar. Kom maar uit de wolk. En terwijl dit iets zegt, beseft hij zelf wat hij zegt. Weet je, lees met me mee vers 27, 28, stukje verderop. Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. En opnieuw. Zelfs in een perfecte, mooie, heilig toegewijde tempel hult God zich in het duister. Zodat hij aanwezig kan zijn in onze gebroken wereld, te midden van alle shit waar we alle dagen mee te maken hebben. Dat is wat God doet nog voordat Jezus geboren is. U heeft ervoor gekozen in een duistere wolk te wonen. Zodat u onder ons midden kan zijn. Dit is de God waarvan de Bijbel zegt dat in hem geen duisternis is. En hij doet het om voor jou en mij. Wanneer God nog ver voor de geboorte van Jezus besluit dat hij onder zijn volk wil wonen en met hen op wil trekken, hult hij zichzelf in een donkere wolk, zodat zijn heiligheid aanwezig kan zijn in een zondige wereld. En wanneer, eeuwen later, de Zoon van God op aarde komt om te vervullen wat de Vader in gang gezet heeft, vervult hij ook dit stuk. Door te zeggen, ik zal het domein van jouw zonde betreden. Ik ga de duisternis in waarof dat ik zelf nul aan bijgedragen heb. Ik wil op die plaats komen. Om voor jou de weg te bereiden die de Vader al ten tijde van de tabernakel in gedachten had. Om in gerechtigheid met hem te kunnen lopen en te wandelen. En waar vroeger de Heer zich hulde, de Vader zich hulde in een donkere wolk om dit mogelijk te maken, zal ik het pad volledig voor je effenen. Vind je dat niet geweldig? Careful what you wish for. De Zoon vereenzelvigt zich met onze zonde tot het niveau waarop Jesaja schrijft, hoewel dat hij zelf zonder zonde was, werd hij tot de overtreders gerekend. Deze serie heet Pursue His Presence. Het najagen van zijn aanwezigheid. En we hebben afgesproken er niet alleen maar over te spreken, maar het ook werkelijk na te jagen. Vorige week heb ik gevraagd van, wil je zijn aanwezigheid najagen in alles? Dat is makkelijk, hè? Alles is een containerbegrip. Dan zeg ik, ik jaag uw aanwezigheid na in alles. Dat deden we toen we klein waren al, hè? Als we met onze macaroni-ketting op moederdag komen. U bent de allerliefste van de hele wereld. En vervolgens, als we het tweede snoepje niet krijgen, ben je een rotmoeder. Alles en superlatieve en containerbegrippen ontslaat ons namelijk van het oncomfortabele van het specifieke. Heer, ik jaag uw aanwezigheid na in alles. Vandaag wil ik je vragen, wil je zijn aanwezigheid najagen in het duistere gebied van je leven in jouw zonde? Wat? Heer, ik jaag uw aanwezigheid na in het gebied waar ik zondig. Nee, wacht, Martin, dit gaat mis. Want in Christus ben ik een nieuwe schepping, klopt. Nooit meer gezondigd sinds die tijd? Ja, maar even wachten, het oude is voorbijgaand, het nieuwe is gekomen. Klopt. Zolang ik in de nabijheid van het nieuwe blijf en zijn aanwezigheid in mijn leven toesta. En daar waar ik buiten die aanwezigheid stap, sta ik midden in een zondige wereld waar andere wetten gelden. Als dat niet zo was, zou een christen nooit meer zondigen. Als die er zijn, wil ik dat ze hier lid worden. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Maar ook in ons christen zijn zondigen we nog steeds, toch? Iemand die niet gezondigd heeft van de week. Dat dacht ik al. Adderen gebroed, dat wou ik gewoon een keer doen. Sorry, ik kan het niet laten. Oh, wat erg dit. Ik dacht, dat moet toch een keer kunnen. Ja, dat zou eigenlijk moeten, maar dan krijg ik zo'n lange terugrit naar huis. Ja, in Christus ben ik een nieuwe schepping. En daar waarf dat ik dingen doe die niet in Christus zijn, of waarf dat ik besluiten neem die niet daar zijn oorsprong vinden, stap ik buiten zijn aanwezigheid en zondig ik. En wat hij vraagt is, wil je me uitnodigen in dat gebied van zonde? Ja, maar ik kan toch de Heer niet uitnodigen in mijn zonde? Jawel. Hij heeft ervoor gekozen om in duisternis te wonen. Hij heeft ervoor gekozen zichzelf met jou en mijn zonde te vereenzelvigen op het niveau dat Jesaja zegt. Daardoor werd hij zelfs onder de zondaars gerekend. Ja, even wachten, maar zijn aanwezigheid najagen in mijn zonde, het is toch juist de bedoeling dat dat stopt? Ja, dat klopt. Maar weet je, uitsluitend zijn aanwezigheid kan in dat gebied opnieuw voor Gods gerechtigheid, de staat die voor God perfect is, zorgen. En dit gaat verder dan vergeving vragen. Want als ik vergeving vraag, heb ik hem ontvangen, toch? Oh. Hij is gestorven voor al onze zonden. Niet één uitgesloten. Dus daar waar het misgaat, zei, oh God, dit ging mis, ik belijd mijn zonde. En dan vragen wij om vergeving. Eigenlijk zouden we daar kunnen zeggen, en ik ontvang uw vergeving over deze situatie. Paulus zegt, waar de zonde toeneemt, wordt de genade nog groter. Betekent dat dan dat je me raak kan zondigen? Eigenlijk wel, maar dat is een walgelijke gedachte. Want dat betekent dat ik misbruik maak van de genade. En dus zegt Paulus, nee, natuurlijk niet. Degene van wie ik hou, ook al weet ik dat ze me vergeeft, ga ik geen zonde tegen doen, omdat ze me toch vergeeft. Ik leef in een relatie met haar. En ik wil het beste samen met haar. En ik weet dat de vergeving daar is, maar er wordt niet de maatstaf om maar raak te zondigen. Zo is die relatie met God net zo. Maar per saldo is het zo dat waar de zonde toeneemt, de genade nog meer. Er is altijd meer genade dan jouw zonde. Dus het wilt u mij vergeven? Het antwoord daarop is ja, nog voordat je het gevraagd hebt. Maar de aanwezigheid van hem uitnodigen in het gebied waar zonde plaatsvindt, verandert iets aan het gebied. Jelle zei vanmorgen, ik zag die menorah staan. En die menorah staat hier en die brandt de hele serie. Was in de tabernakel en in de tempel het fysieke teken van Gods aanwezigheid. Hij zegt, ik zie dat ding staan, die staat op een schaal. En door de tijd heen is er overal kaarsvet terechtgekomen. En het laat een spoor achter. De aanwezigheid van God, de aanwezigheid van Jezus, laat iets achter. En hem uitnodigen in het gebied van onze zonde gaat verder dan, wilt u mij dit vergeven? Dat is, Heer, dit is het gebied waar het telkens misgaat en ik heb u hier nodig. Zodat uw aanwezigheid in dit gebied verandering gaat brengen. Zodat ik niet voor de 27e keer hoef te vragen voor datgene wat ik weet dat ik het al ontvangen heb. Want dit rooft mijn gerechtigheid. Dit houdt me klein. Hier ranselt de vijand me af. Hier vind ik dat ik geen recht van spreken meer heb na de 27e keer. Hier treed ik niet op vanuit het koninkrijk. Hier treed ik op als een geslagen hondje. Per Gods gratie vergeven om de eeuwigheid bij hem door te kunnen brengen. Maar niet volwaardig koningskind. Ik heb u nodig in dit gebied. Zodat uw aanwezigheid dit gebied gaat veranderen. Want dit is het gebied waar de vijand stokslagen uitdeelt. Dit is het gebied waar de vijand me klein houdt. Dit is het gebied waar dat ik iedere keer weer die kleine jongen ben die weer gefaald heb. Dit is het gebied. Maar welke gebieden heb je het dan over? Ik heb het over het gebied waar je weigert om datgene wat je echt wel weet toe te passen. Heer, ik heb u nodig als ik mijn belastingaangifte heb doe. Want ik weet dat ik het eerlijk moet. Maar ergens heb ik het rare idee dat ik gewoon toch een klein beetje moet voezelen. Want anders kom ik tekort. En achteraf, Heer, wilt u mij? Ja, dat heb ik je vergeven. Nee, maar nu is het ding op de mat valt. Heer, ik heb u nodig in dit gebied. Ik heb u nodig in het gebied van mijn financiën. Heer, ik heb u nodig in het gebied waar ik telkens weer de fout in ga. Vader, ik heb u nodig in het gebied waar ik porno kijk. Wat? Ik heb u nodig in het gebied waar ik porno kijk. Ik kan wel zeggen, ik heb uw vergeving nodig, die heb ik al. Jongens, laat de vijand je nooit, nooit, nooit misleiden dat die vergeving er niet is. Want waar de zonde toeneemt, de genade nog veel meer. Maar ik heb het nodig dat u in dit gebied komt. Ik heb het nodig dat u komt in de gebieden waar het echt helemaal misgaat. En dat u daar aanwezig bent. Deze heb ik gisteren besloten niet te doen en heb ik er vandaag eens nog even snel in gegooid om niet te sugarcoaten. Heer, ik heb het nodig dat daar waar ik ben op de plaats waar of dat ik niet los kan komen van dingen. En zeg, wilt u aanwezig zijn? Dat hij zegt van, joh, ik ben op die plek. En mijn aanwezigheid gaat de situatie veranderen. Heer, ik heb u nodig op de plaats waar ik de handdoek in de ring heb gegooid. Ik heb hier zo vaak gefaald. Dit zal wel nooit veranderen, dit zal wel bij me horen. Heer, ik jaag uw aanwezigheid na op de plaats waar ik met niemand over praat. Op de plaats waar niemand vanaf weet. Heer, ik jaag uw aanwezigheid na op het diepste putje van mijn ziel. Heer, ik jaag uw aanwezigheid na op de plaats waar ik vind dat ik zoveel gelijk heb dat ik wrok laat woekeren. Heer, ik jaag uw aanwezigheid na op de plaats van roddel. Je hoeft niet te jokken om te roddelen. Soms doen mensen gewoon roddingen en het doorvertellen daarvan heet roddel. En het kan hartstikke waar zijn, maar het houdt je klein. En wanneer ik zijn aanwezigheid najaag in het gebied van mijn zonde, gaat zijn aanwezigheid het gebied veranderen. En gaat de gerechtigheid van God daar baanbreken, zodat de verandering optreedt, metanoia in mijn denken en daardoor in mijn handelen. Maar je weet niet wat je zegt, die donkere, duistere plek, daar kan ik zijn aanwezigheid toch niet najagen, want mijn duistere zonde gaat toch niet hand in hand met zijn heerlijke aanwezigheid en met zijn zondeloosheid. Jawel, daar heeft hij indertijd al zelf voor gekozen. daar koos de Vader al voor. En daar koos de Zoon voor. Als Jezus een beetje aan het eind van zijn bediening is, hè, en wij lezen dit als een soort field trip of een soort schoolreisje, dan neemt hij zijn discipelen mee naar Caesarea Philippi. En het gebrek aan onze cultuurhistorische kennis zorgt er vaak voor dat we niet weten wat daar gebeurt. Daar was alle afgoderij op één plek verzameld. Dat was de plek waar alles bij elkaar kwam. Iedere god werd daar gediend. Daar waren de orgieën, was hoerderij. En daar was de god Pan. Die werd daar verheerlijk. Komt ons woord paniek vandaan. En ze hadden daar een grot en ze zeiden, dit is de poort van de hel. En daar gooiden ze kinderen in om de god Pan maar te... Het rioolputje van de samenleving. En dan neemt zijn discipelen mee daar naartoe en dan zegt, kijk om je heen, wat zie je? Het is niet de plek waar je als heilige rabbi hoort te zijn. Hij neemt ze mee en zegt, kijk om je heen en zie wat er gebeurt. En ik ben hier om het koninkrijk baan te laten breken en de poorten van de hel zullen het nooit overweldigen. In jouw leven en in mijn leven zullen de poorten van de hel de gerechtigheid van zijn aanwezigheid nooit overweldigen. In jou en mijn leven zal de aanwezigheid die we na mogen jagen in het gebied waar het telkens misgaat, in het gebied waar het we vast zijn komen te zitten, in het lelijke, zwarte gebied van ons denken, verandering brengen in het gebied. En het brengt een andere dynamiek tot stand dan de vergeving vragen en ontvangen. Het gaat verandering teweeg brengen op die plaats. En het goede nieuws is, hij is er op de eerste uitnodiging. Want hij is je al voorgegaan. Als hij zegt, jongens, dit moet gebeuren, zegt hij dat met het oog op vandaag. Dit moet gebeuren, zodat vandaag die en die en die de gerechtigheid van God opnieuw in de volheid zal kunnen ervaren. Verder dan alleen de vergeving die er al voor is. Nou, we gaan de aanbidding in. U mogen vast naar voren komen, jongens. Achterin staat die menorah. Nogmaals, er staan vaccinelichtjes onder. Vorige week hebben we er ruim gebruik van gemaakt. Je zegt van, Heer, ik wil dat het licht baanbreekt. Uw aanwezigheid in dit gebied van mijn leven. Gebruik dat ding. Er staat avondmaal, vier avondmaal met elkaar. Bid stil op je plek als dat beter bij je past. Proclameer in de liederen die hierover gaan. Maakt me niet zoveel uit wat je doet. Maar mijn gebed is dat je vandaag hier weggaat en de Heer uitgenodigd hebt in een gebied van je leven waar je hem nog niet eerder uitgenodigd had, omdat je dacht dat je daar de boel niet genoeg op orde had om zijn heilige aanwezigheid te kunnen ontvangen. Jongens, er is geen stal stinkend genoeg of onze Heer wilde geboren worden. Dat doet hij al vanaf het begin. Er is geen rioolputje wat jij kan bedenken waarof dat hij, toen hij onderging in de Jordaan, niet de weg voorbereid heeft voor de gerechtigheid van God om die baan te laten breken nadat we vergeven zijn voor onze zonden. Is dat een vrijkaartje om maar raak te zondigen? Nee! Leef en streef naar het leven conform. Zijn aanwezigheid najagen door gehoorzaamheid. Twee zondagen geleden of zo, of drie zondagen geleden. Maar dit is een zondag waarop ik je uit wil dagen overwinning te boeken in gebieden waarof dat je al zo vaak vergeving gevraagd en ontvangen hebt. En zeg, Heer, nu heb ik het nodig dat u in dit gebied binnenstapt om het gebied voor altijd te veranderen. En doe dat op een manier die bij je past. Ik kan me voorstellen dat als je zegt, ga ik straks naar achteren, dan denken ze, oh, wat zou die hebben? Iemand die niet gezondigd heeft van de week? Dan heb je het allemaal nodig. En Heer, het gebied waarvan het misging van de week, daar nodig ik u uit. Heer, het gebied waar het al 10 jaar misgaat, daar nodig ik u uit. Heer, het gebied waar het 1 jaar goed gaat en dan gaat het weer mis, daar nodig ik u uit. Heer, het gebied waarvan ik me voorgenomen had u nooit uit te nodigen, daar nodig ik u uit. In de volle wetenschap dat uw aanwezigheid sporen nalaat die verder gaan dan de vergeving op de daden, die namelijk voor altijd de omgeving veranderen.